is er de eerste huwelijksafkondiging van Carlo Westhoeve en Aline Butt. De kerkelijke bevestiging vindt plaats, zo de Heere wil, op vrijdag 11 oktober om 1:15 in de hervormde kerk te Middelharnis. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zaligslot, nabij te wezen bij mijn God. 73, vers 14. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 6, het eerste vers. Psalm 6, vers 1, naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Openbaring hoofdstuk 6. Het wordt gevormd door de versen 12 tot en met 17. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Openbaring 6, de versen 12 tot en met 17. En daar lezen wij het woord van de Heere. En ik zag, toen het 6e zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over 1000. En de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen. Verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren van het Lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan zuster Kokkie Driessen, die na onderzoek gebleken is dat zij artrose heeft in haar bekken, in haar rugwervels. En dat veroorzaakt veel pijn waar eigenlijk geen geneesmiddel voor is. Dat is onze zuster Kokkie Driessen. En dan bidden we ook voor zuster Ma Lokke, die nog in het ziekenhuis ligt en waarschijnlijk morgen een scan moet ondergaan om verder haar te onderzoeken. Broeder Boeter mocht in de afgelopen week thuiskomen en zo ook zuster Miep van den Berg mocht thuiskomen. Zij moet nog wel bestraald worden. We denken ook aan zuster Van der Linden, die aanstaande week een pijnbehandeling krijgt in het ziekenhuis te Rotterdam. Zullen we samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. O Heere, eens komt die grote dag. Wanneer? Wanneer zal dat zijn? U maakt het ons niet bekend, de datum, opdat wij steeds zouden waken en op onze hoede zijn. Want deze wereld en al haar heerlijkheid gaat voorbij. En alles wat wij zien wordt straks verbrand. Want de grote dag van uw toren zal komen over al wat leeft. Maar het is ter wille van de Heer Jezus Christus dat u deze aarde laat voortgaan en dat regen en zonneschijn, zomer en winter, zaaiing en oogsten zullen elkaar afwisselen, omdat u dat bepaald hebt. En ook al lijkt het alsof u niet torent, omdat mensen in hun blindheid het niet zien, kom maar toch rust uw toren en uw grimmigheid op alle goddeloosheid. Het is een zegen, Heere, wanneer wij dat mogen beseffen en dat het ons tot bekering mag leiden. En dat het zo mag zijn, Heere, dat wij een droefheid naar God kennen, omdat ook wij behoren tot dit mensengeslacht. En omdat er niemand van ons is die uit zichzelf rechtvaardig is. En zo, Heere, behoren wij die droefheid naar u te kennen, dat verlangen naar u, die spijt vanwege onze zonden, opdat het ons tot bekering zou brengen, ja, tot een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En u weet het hoe het met ons is, of wij die bekering kennen in ons leven. Maar daar zal het wel op aan moeten komen voor een ieder van ons. Dat wij een honger en dorst naar de gerechtigheid kennen. Dat wij liefde tot u ervaren. En dat wij het ook menen wat we zongen zojuist op Psalm 73. Dat het ons liefst verlangen is om nabij u te zijn. Heere, zo werkt u in het leven van het geloof. Zo dat bewerkt uw Heilige Geest. En Heere, wij danken u voor dat heerlijke werk, waardoor mensenlevens vernieuwd en veranderd worden, zodat ze als lichten schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Opdat wij, Heere, die het evangelie kennen, dat wij toch niet leven, Heere, als een spons om al het vuil van de wereld in te drinken. Dat zou verschrikkelijk verraad zijn. Maar geef, Heere, dat wij een licht mogen zijn. Dat het licht van ons verspreid wordt, waar we ook gesteld zijn. Op ons werk, of in de collegebanken, op school, in de fabriek, op kantoor, op de zaak. Heere, daartoe roept u ons toch. Het is geen vrijblijvende zaak dat wij hier in de kerk zijn. U wilt dat wij uw getuigen zijn. U wilt dat wij een licht zijn in deze wereld. En het zal toch vreselijk zijn wanneer wij dat evangelie gehoord hebben En dat we geen licht zijn. Dat we geen behoefte hadden om u lief te hebben. Terwijl u ons deze wereld geeft met zoveel moois daarin. Deze aarde, onze lichamen en dagelijks levensonderhoud. Ook vanmorgen nog konden we eten en drinken. En in vrijheid opgaan naar uw huis. Dat verdienen wij allemaal niet. Dat geeft u ons uit genade. O, laten we dat toch beseffen, Heere. Opdat de goedertierenheid Gods ons tot bekering zou leiden. Heere, wilt u zo werken in het midden van de gemeente? We bidden u, Heere, om uw Heilige Geest. Dat die in onze harten mag wonen, in de harten van de kinderen. Dat ze op een jonge leeftijd indrukken ontvangen. En dat er een verlangen is om ook een heel klein schaapje te mogen zijn van die goede herder. En bij zijn kudde te mogen horen. O Heere, gedenk de ouderen die menselijkerwijs gesproken aan het einde van het leven zijn. Heere, laat ze goed spreken van u. En laat ze een getuige mogen zijn van u. Gedenk ook hen die in het volle leven staan. Met alle drukte, met de hectiek van onze samenleving. Laat het ons niet verdrinken, Heere. Maar laten we de stilte opzoeken. Om bij u te zijn. Want het is toch ons zaligst lot nabij God te zijn. Maar als we daar geen tijd voor hebben, dan klopt er iets niet. O Heere, gedenk de jongeren die het volle leven voor zich hebben. Heere, waarmee zal de jongeling zijn pad beschermen, bewaren? Het kan alleen maar door u en door uw woord en getuigenis. Wilt u zo werken, Heere, bij onze jongeren, dat ze beseffen dat ze niet zonder u door het leven kunnen en mogen. Heere, we dragen ook hen op die door bepaalde moeite gaan. Moeite in het huwelijk. Moeite met zorgen om de kinderen. Moeite om verdriet en rouwverwerking. Heer, u kent hen. U kent heel de gemeente. In feite heeft elk huis zijn kruis en elk hart zijn smart. Heere, wilt u met uw Heilige Geest troost geven en licht geven? Dat we oog krijgen en steeds meer krijgen voor uw goedheid. Opdat we vertederd worden onder zulke onverdiende goedheide van God. Heere, wilt u uitkomst geven daar waar geroepen wordt om u. Vanuit onmogelijke omstandigheden naar de mens gerekend. O Heere, wil nog wonderen doen. Want zo bent u toch, Heere, die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heere, wil nog opwekkingen geven, ook in ons midden. Opwekkingen in de kerken. Opwekkingen ook in ons kerkverband. Laat er oprechte verootmoediging mogen zijn en schuldbelijdenis mogen zijn. Ook binnen ons kerkverband, ook op de vloer van de synode. Opdat onze kerken u niet zouden bedroeven door vleeselijke redeneringen. Maar Heere, geef dat onze kerken door u bewaard zullen worden bij uw woord. En wilt u zo onze kerkelijke vergaderingen zegenen en ons bewaren bij de volheid en de duidelijkheid van uw woord. En dat we daar niet van zullen afwijken. Heere God, in ons is geen kracht, maar alle kracht ligt in u. Zoals koning Asa eens zei, in ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte. Maar onze ogen zijn op u, Heere. Zo zijn ook onze ogen op u, ook voor de komende klassesvergadering op dinsdag. Heere, wilt u uw ontferming schenken? Wilt u zijn, Heere, in uw goedheid bij Paulus en Johanne? O, dank u, Heere, dat u hen een derde dochter hebt gegeven. Wat een wonder. Wat is uw goedheid toch groot, Heere. Dat u Joanna ook bewaard hebt tijdens de bevalling. En de voorwaarden waren complicaties, maar u hebt het wel gemaakt. Dank u, Heere, dat Lize geboren kon worden. Geef dat deze ouders hun kinderen zullen opvoeden in de vreze God. En wilt u hen wijsheid en genade schenken om dat te doen. Heere, wij danken u dat Aline en Carlo hopen te trouwen. Wilt u hen voorgaan met uw heillicht. En laten zij ook nu bij de voorbereiding voortdurend tot u opzien. Van wie ze alle hulp en heil verwachten. Zegent u hen, Heere, in uw grote goedheid. En zo, Heere, bidden wij u of u bij zuster Kokkie Driessen wil zijn met de pijn die zij heeft. Laat zij een toevlucht bij u zoeken en vinden. En wilt u toch de pijn laten verminderen, dat het leven toch voor haar draaglijk en doenlijk zal zijn. Ontferm u over haar. We bidden u voor zuster Lokker, waar nog steeds spanning is, wat een scan zal opleveren. Er is een ziekte geconstateerd, verkeerde cellen. O Heere, wilt u haar rust geven in haar hart en ziel. En geef dat zij zich volkomen mag overgeven en kwijtraken aan u. En dat ze aan uw hand verder mag gaan. Wilt u ontfermen over haar. En geven dat het toch nog een goede uitslag mag zijn, dat ze toch geholpen kan worden. Dank u dat u broeder Boeter hebt teruggebracht uit het ziekenhuis. Wilt u uw genade hem geven? Ja, uit het zorghotel mocht hij weer naar huis terugkeren. Heere, wees u hem nabij. Hij is vaak alleen. Maar laat hij het toch mogen bemerken dat u bij hem bent. Laat u zijn rotsteen zijn waar hij op mag steunen. En zo bidden we u voor zuster van de Berg uit Ouddorp. Heere, heb dank dat u haar door de operatie hebt heen geholpen en alles heel voorspoedig ging, dat de eerste uitslagen ook al positief zijn, maar er moeten nog andere uitslagen volgen. Gaat u met haar, Heere. En laat ze mogen ervaren dat u de goede herder bent en dat u niet verstoot hen die op u wachten en die naar u uitzien. Heere, wilt u geven dat zuster van der Linden werkelijk geholpen kan worden deze week en dat de pijn ook duidelijk verminderen mag. Help haar, Heere, en zegen haar in uw goedheid. En laten zoal de verdrukkingen van het leven ons toch aan u mogen verbinden. En zo dragen wij u op, ook onze broeder van de Velde, als hij vanavond mag voorgaan. Stel hem tot zegen en bekwaam hem, ook in de toekomst. Gaat u hem met uw heillicht voor en dat hij ook bewogen mag zijn met verloren zielen en dat zijn leven van u mag wezen. Heere, gedenk ons in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wil ons een gezegende week geven waarin we ook overdenken wie we zijn voor u. En wilt u ons leiden in de binnenkamer dat er werkelijk zelfonderzoek mag plaatsvinden. En brengt u uw kinderen aan de tafel volgende week. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente, de collecten zijn vandaag de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij dan zingen Psalm 40, de versen 4 en 5. Psalm 40, versen 4 en 5. Thank you. Geliefde gemeente, de boekrol met het heilsplan van God kan alleen door de Heere Jezus Christus geopend worden. En daarom kan Gods heil en zijn plan doorgaan in deze wereld. Zijn heilsplan kan ontvouwd worden, omdat Christus de zonde heeft overwonnen, omdat hij een volkomen verzoening gebracht heeft voor de zonde. En daarom mogen wij, als de Heer het ons geeft, komende zondag het avondmaal hier met elkaar vieren. Waar wij de tekenen en de zegelen mogen zien dat Christus de autoriteit heeft om het heilsplan van God te ontvouwen. Hij heeft de overwinning bereikt. Hij heeft voor de zonde betaald. Arme zondaren kunnen zalig worden, omdat Christus een volkomen zaligmaker is. En nu kan de prediking van het evangelie doorgang vinden in deze wereld. Dat hebben we vorige keer gezien bij de eerste zegel. De verkondiging van het evangelie. En daarna zagen we de gevolgen van de verkondiging van het evangelie. In de tweede zegel daar zien wij dat er vervolgingen plaatsvinden. En die kunnen we overal zien in de wereld. Ook in de geschiedenis, daar waar het woord verkondigd werd. Daar vonden vervolgingen plaats. En daarna bij het derde zegel zien we dat er economische moeite kunnen komen en dat Gods kinderen achteruitgezet worden. Dat er wel genoeg eten is en ook genoeg olie en wijn, maar daar hebben ze geen geld voor. Ze worden achteruitgezet, omdat ze de Heer Jezus lief hebben. En dan zagen we de vierde zegel dat er rampen en oorlogen komen en allerlei onrust onder de volkeren ten gevolge van hun afwijzen van het evangelie. En dat er tirannen zijn die regeren in feite uit vijandschap en haat tegen het gezag van Jezus Christus. En dan zien we ten vijfde, bij het vijfde zegel, hoe Gods kinderen roepen om de verheerlijking van Gods naam, doordat hij de goddelozen zou straffen en recht zou doen. Aan Gods eer. Want Gods eer moet het hoogste voor ons zijn in het leven. We mogen over nadenken in deze week van voorbereiding. Welk plaats neemt Gods eer in uw en mijn leven? Want dat moet veruit de hoogste plaats hebben. Wat er ook met mij gebeurt. Zolang God maar verheerlijkt wordt. En dat is een hoog woord. Daar zijn we niet zomaar klaar mee. Mogen we ook een gebedszaak van maken. Dat de Heere zichzelf zou willen verheerlijken in ons leven. Daar leven we toch voor. Maar nu wordt het zesde zegel geopend. En dan vindt u het beeld van het eindoordeel. En dat is verschrikkelijk voor de goddelozen. Dat is ook niet goed onder woorden te brengen. Johannes ziet hier beelden zo ernstig, zo diep schokkend. Ze zijn niet in menselijke woorden uit te drukken. Het gaat hier om de grote catastrofe aan het einde van de tijd. Verschrikking, verbijstering, ontzag worden ons voorgesteld onder twee beelden. Het eerste beeld is dat van het universum, het heelal, dat stort in elkaar. En het tweede beeld laat ons de mensheid zien met al de schakeringen. Met al de verschillen, met al de tegenstellingen, maar nu zijn ze verenigd in angst en verschrikking. We zien hier het eindoordeel. Het is finaal, het is totaal. Het is over. Eerst zien wij 7 aspecten van het heelal voor ons afgeschilderd. En vervolgens zien wij 7 klassen, groepen mensen ons afgebeeld, die samen heel de mensheid weergeven. 7. Want 7 is het getal van de volkomenheid. Het gaat hier om een volkomen oordeel. Een volkomen afrekening. En zo zien we dan eerst de 7 materiële onderdelen van het eindoordeel. Dat is deze hemel en aarde. Wat ermee gaat gebeuren. De hemel zoals wij die zien. De wolken, de sterren, het universum. Het gaat hier niet om de hemel waar de engelen wonen, waar God is. Het gaat om de hemel die wij nu zien. En dan zien we in vers 12. En ik zag toen het, als het lam, het 6e zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. Nou, deze tekst slaat terug op het Oude Testament. U kent wel profetieën uit het Oude Testament waar ditzelfde gezegd werd. En ook uit het Nieuwe Testament. Het is ons herhaaldelijk voorzegd. Bijvoorbeeld Joël 2 vers 10. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. En bijvoorbeeld uit Marcus 13, vers 24, wat de Heere Jezus zelf zei. De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen. En de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En we zien hier in feite, in deze versen, zien wij 7 afbeeldingen wat er zal gebeuren in het materiële aspect van hemel en aarde. Eerst een grote aardbeving. En een aardbeving in de schrift is een teken van Gods oordeel. En dan deint de aarde op en neer. Een zware aardbeving is verschrikkelijk. Mensen weten niet waar ze naartoe moeten. Ze rennen de straat op. Maar ook daar kan de grond zich open splijten voor hun aangezicht. En de hele aarde schudt. Je hebt geen vastheid meer. Het is angstaanjagend. De profeten spraken er al over. Over een aardbeving. En nu zal het eindoordeel, dat zal 1 grote aardbeving zijn. De wereld, de aarde waarop wij staan, zal waggelen en schudden. Tweede teken, in vers 12. En de zon werd zwart als een harenzak. Waarom een zak? Omdat de mensen in de Bijbelse dagen, ze bekleden zich in zak en as. En zo'n zak was gemaakt van een zwart geitenharenhuid. En dat trok ze dan aan, als een teken van rouw. En zo zegt hier Gods woord dat de zon als het ware bedekt wordt met een zwarte harenzak. Dat betekent, de zon is in de rouw. Het betekent, de zon geeft haar licht niet meer. Dat is een verduistering van de zon. Nou hebben wij het wel eens meegemaakt. Ik weet 1 keer dat ik het wel gezien heb, jaren geleden in Canada, dat er een zonsverduistering was. Misschien hebt u het ook wel eens gezien. En wat is dan de zonsverduistering? Dan gaat de maan, die bij de aarde, en daar staat de zon, en ertussenin staat de maan. En de maan die schuift dan een bepaalde afstand precies voor de zon. En dan zie je geen zon meer. Je ziet een zwarte maan. En daarachter is nog een kleine glans van de zon. Op dat moment wordt het licht gedoofd hier op aarde. Het is niet als de nacht. Maar het is zo half donker, heel apart. Midden op de dag. Bij ons was het toen 12:00 middags. En opeens werd alles donker, alle licht ging. Het schemer donker opeens. Je kon wel naar buiten zien, maar het is allemaal schemer donker, heel apart. En het duurde enkele minuten, maar dan schuift de aarde verder en de maan, dan komt weer wat licht. En dan gaat het weer over. Maar hier gaat het over een permanente zonsverduistering. Daar zal God voor zorgen. Al begrijpen wij niet hoe dat allemaal kan. Maar wij begrijpen heel veel dingen niet. Maar God is de almachtige God. Hij is de schepper van de zon. En wij genieten van de zon. We zijn blij voor het zonlicht. En de mensen die niet om God geven zijn heel blij om het zonlicht. Maar dan zal de Heer het zonlicht tegenhouden. En dan zien we nog een teken. Aan de maan. De maan werd als bloed. Wordt ook vaker genoemd in de schrift als een teken van het oordeel. De Heer Jezus zegt dat ook. De maan zal haar schijnsel niet geven. En de vierde teken, vers 13. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een grote wind geschud wordt. Zoals de wind in het najaar opsteekt, hebben wij de laatste dagen kunnen zien. De bladen waaien van de bomen af. En ook vruchten kunnen eraf waaien. En dat wordt hier gebruikt als beeld voor de sterren, de kometen. Ze zullen uit hun baan wegvallen. Ook dat begrijpen wij niet helemaal goed. Wij zijn kleine mensen. Wij begrijpen het niet dat ze vielen op de aarde. Dat ze uit hun baan vallen. En sommige sterren zijn, berekende geleerden, die zijn groter dan de aarde. Hoe dat zal zijn. Ze vallen naar beneden. Dus de krachten van de hemel zullen wankelen. Dat doet God. Want hij heeft ze geschapen. Weet u in Genesis 1. Dat hij het grote licht schiep. Het kleine licht. En ook de sterren. Wordt in het voorbijgaan. En ook de sterren. Als u nagaat hoeveel sterren er zijn. Hoeveel zonnestelsels er zijn. Het is onvoorstelbaar. Het is duizelingwekkend. En ook de sterren. Zo machtig is God. Hij is God almachtig. En hij die de sterren geschapen heeft, zal ervoor zorgen dat het heelal wat hij geschapen heeft in elkaar zal storten. Het zal ophouden te bestaan. Dat zei de Heer Jezus in Matteüs 24 ook, in vers 29. En terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En zo heeft Petrus er ook gezegd in 2 Petrus 3 vers 12. En Gods geest heeft hem dat laten zeggen, dat de dag in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. En dan vervolgens nog een vijfde teken in vers 14. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. In de tijd van Johannes, dat weet u, hadden ze boekrollen. Net zoals een wandkaart bij aardrijkskunde die je in elkaar kunt rollen. Zo hadden ze ook boekrollen. Maar zo wordt de hemel, zoals wij die zien, in elkaar gerold. Het zal niet meer zijn. De hemel zoals wij die zien. Had Jesaja ook al gezegd. Jesaja 34 vers 4. En al het Heer van de hemelen, dat zijn al de sterren, zal uitteren. En de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. En dan zien we nog een zesde teken. dat de grote bergen, die storten in elkaar. Ze verkruimelen, de bergmassieven, ze zinken weg in de aarde. En het zevende teken is dat de eilanden, ze verzinken in de zee, ze verdwijnen. Heel de aarde stort straks in elkaar. Vers 14. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Het is een catastrofaal gebeurtenis. Deze aarde, waar wij ons veilig op wanen. Deze aarde die wij groen zullen maken. Deze aarde waarvan wij denken we zullen het redden met onze stikstofwetgeving. En we zullen de wereldproblemen wel oplossen. Deze aarde houdt straks op. En dat doen wij niet, dat doet God. God zorgt ervoor dat er een einde komt aan deze aarde. En dan is er niets meer waar een mens op kan steunen. Ons land, ons huis, deze vaste aarde, de rotsgrond, er is niets meer. De wereld met al haar heerlijkheid en pracht en praal, met al haar schitterende bouwwerken, met al haar snelwegen, met de hele deltaplan en met al de bruggen en alles wat er is, stort helemaal in elkaar. Dat gaat straks gebeuren. Dat is zeker. De toekomst is voor ons onbekend. Ja, veelal wel. Maar dit is zeker. Dit gaat gebeuren. En daarom moeten we ons daar maar op voorbereiden. Dat betekent niet dat we afstand doen van de aarde. Het geeft allemaal niks meer. Nee, we hebben onze taak, onze plicht om te bouwen en te bewaren en te verzorgen, zeker. Maar dat we het wel doen in het besef, dit is het eigenlijk niet. Dit is mijn taak, dit is mijn roeping in het leven. We moeten ons werk goed doen. En we moeten ijverig zijn. En we moeten goed zijn in ons werk. En de Heere daarom vragen om inzicht en kracht en trouw zijn in ons werk. Maar in het besef, dit is het niet. Er is een andere toekomst. Zodat we als vreemdelingen leven hier op aarde. We moeten ons erop voorbereiden. Schik u om uw God te ontmoeten. En zo in een week van voorbereiding is het toch ook wel heel gepast dat wij nadenken over die dag. Over de dag des Heren. Want bij het avondmaal gaat het toch ook om de vastheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. We zingen het toch ook dat ook al zouden de bergen verzet worden in het hart van de zee. Ik zal niet vrezen, Psalm 46. En een kind van God hoeft niet te vrezen. Als straks alles in elkaar stort. Dan hoeft een kind van God niet te vrezen. Mag een kind van God rustig daar staan, of hoe het ook zal zijn. En mag wat de Heer Jezus zegt, zijn hoofd omhoog heffen. Want zijn verlossing genaakt nadert, komt nabij. Hij komt. En hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. De vastheid die er ligt, niet in deze wereld, niet in onze bezittingen. Maar de vastheid ligt in de Heere Jezus Christus. Dat we veilig mogen zijn in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning, omdat God in ons hart woont. Daar gaat het om. Is dat zo bij u? In de week van voorbereiding, wie is de Heere Jezus voor u? Hij heeft zijn volk gekocht en betaald. Hij zal ze vasthouden. In hem is er veiligheid, is er vastheid, is er bescherming. Wat een zegen om dan aan het avondmaal te mogen zitten. En daar de tekenen te ontvangen van de vastheid en de zekerheid die er liggen in Christus. Dat is een heerlijkheid van rust en van troost. En het geldt eigenlijk ook wat er ook gebeurt met u of met uw lichaam of met uw toekomst. U bent vast in hem. En de Heere zal nooit zijn kinderen laten vallen. Hij zal altijd bij hen zijn, hen dragen door alle moeite heen. Ze worden gedragen en omarmd door die liefdevolle armen van de schepper van hemel en aarde. Maar dan zien we het tweede beeld. En dat is hoe het gaan zal met de mensen. En dan gaat het vooral om de mensen die buiten Christus zijn. Het gaat hier om de goddelozen. Dat leest u in de versen 15 tot en met 17, leest u maar mee. En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrijen, verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren des lams, want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Daar worden weer 7 klassen mensen aangeduid. Dat is volkomen. Dat is heel de mensheid. Die zonder God leeft. Dan vindt u eerst worden de koningen genoemd. Dat zijn de regeerders, de presidenten. En zij zijn tegen Christus. Ze erkennen zijn gezag niet. De koningen. De dictators, de politieke leiders, die veelal denken aan hun eigen belangen en niet veel geven om het volk. Die koningen zullen daar staan in dat oordeel. Vervolgens ziet u de groten, dat zijn de prinsen. Dat zijn de mensen die naast de regeerders staan, ook hooggeplaatste regeerders. Ten derde ziet u de rijken. Dat zijn wat wij noemen de geslaagde mensen. De mensen die bezittingen hebben, die leiding geven aan handel en industrie. Ze kunnen zich niet voorstellen dat de aarde in elkaar zal storten en dat hemel en aarde zullen vergaan. Man, waar heb je het over, zeggen ze tegen je. Ze zijn rijk en verrijkt, hebben niets gebrek, ze zijn geslaagd. Dat zijn de rijken. En dan ziet u ook de oversten over duizend. De oversten, dat zijn de kapiteins, de officieren in het leger, de sterke mannen, de generaals, de mannen van macht. Maar die staan ook in dat oordeel. En dan lezen we van de machtigen. Dat zijn de mensen die kundig zijn. Die zijn machtig in kunst en wetenschap en muziek. Die machtig zijn in de sport, machtig zijn in de techniek. Het zijn de intellectuelen die machtig zijn. Maar dan lezen we ook van de dienstknechten. Dat zijn de slaven, de laagst geplaatste mensen. De knechten, de gevangenen, de armen die niet meetellen. Alle dienstknechten, maar ook alle vrijen. Zij die vrij zijn, misschien vrijgekocht, of die altijd de vrije burger waren, de middenstanders zouden ze misschien kunnen noemen. Ze hebben hun eigen baan, hun eigen zaak. Ze zijn onafhankelijk, kunnen voor zichzelf zorgen. Ze tellen toch niet zo mee, ze zijn nog onbelangrijk, maar ze zijn vrij. Nou, al deze mensen worden aangegrepen met een plotselinge en verschrikkelijke angst. De koningen en de slaven. De vrijen en de oversten over duizend. Ze zien dat de zon verduisterd wordt. Ze zien dat de maan zwart wordt. Ze zien de sterren van de hemel vallen. Ze zien de hele aarde aan het waggelen en wankelen en bergen verkruimelen en rotsen storten naar beneden en eilanden zakken weg in de zee. Het is een verschrikkelijke toestand. En wat doen al deze mensen? Ze zien het en ze verbergen zich, ze rennen weg, ze vluchten in de kloven, in de holen, in de steenrotsen. Denkt u maar aan een grote tsunami en die komt richting het strand en de mensen zien het aankomen. Ze bergen zich zo snel mogelijk, proberen weg te stoppen. Ze zoeken veiligheid en sommigen zoeken zelfs veiligheid in de dood. Ze wensen dat ze niet hadden bestaan. Ze zoeken de dood, maar de dood komt niet tot hen. Ze schreeuwen en krijsen. Ze zijn dodelijk verschrikt. Waarom? Waarom zijn ze zo bang? Nou, hemel en aarde storten in elkaar. En de zon wordt verduisterd. Wat gebeurt er nu? Een wereldwijde aardbeving. Ja, daar zijn ze bang voor. Ik denk wij allemaal. Maar dat is niet de reden die hier gegeven wordt. Ze zijn dodelijk verschrikt om iets anders. Er is iets veel angstaanjagenders. En dat is de wederkomst van Christus. Want hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En de mensen besterven het bijna van angst. En daarom roepen ze tot de rotsen en tot de bergen. Valt op ons, verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Het is toch heel bijzonder dat ze spreken over de toren van het lam. Heb je ooit een lam gezien dat boos is? Een lam dat je bedreigt? Een lam dat je bijt? Een lam wat boos is? Een lam wordt niet boos. Een lam heeft geen toren. Maar hier zijn al die koningen en al die machtigen en al die oversten over duizend enzovoort. Ze zijn verstijfd van angst vanwege de toren van het lam van de Heere Jezus Christus. In een ogenblik beseffen ze dat de genade voor hen voorbij is. Het is voor hen eeuwig te laat. En ze beseffen het, nu komen ze voor de troon van het lam. En hij gaat hen eeuwig wegwerpen. Waar de heidense volken al besef van hadden. Waar eigenlijk al de mensen wel besef van hadden. Van verdoemenis en van hel. Mensen gebruiken het als een spotwoord. Ze gebruiken het als een stopwoord. Maar nu zien ze. Het is waar. Het is echt. Ze worden verwezen straks naar de poel. Die brand van vuur en zwavel. En er zal geen genade meer zijn. En geen uitstel. En tot hun schrik zien ze wie de rechter is. De Heer Jezus Christus. En Gods woord had het al voorzegd. Dat er een einde aan de wereld zou komen. Ze hebben er spannende films van gemaakt. Van Armageddon en het einde van de wereld. Vonden ze leuk om naar te kijken. Lekker spannend. Maar geloven deden ze het niet. Maar nu zien ze het. Gods woord had het voorzegd. Dat er een dag komt van afrekening. Zelfs de heidense volken hielden daar rekening mee. Een dag waarop God de doden en de levenden rechtvaardig zal oordelen. Maar de moderne mens had dat al lang achter zich gelaten. Ze waren immers postmodern. En wat is nou waarheid? Wat jij vindt is waarheid is goed. En voor de rest valt me verder niet meer lastig. Ze hadden gespot met een oordeel. Ze konden zich niet voorstellen dat het een oordeel was. Ze keken maar meewarig neer naar die kinderen, naar die mensen die nog 2 maal op een zondag naar de kerk gaan. En sommigen van die mensen hebben Gods kinderen met voeten vertreden. Ze hebben alles gedaan met hen, wat ze maar wilden. Verschrikkelijke dingen hebben ze gedaan met Gods kinderen. En nu zien ze wat ze gedaan hebben. En daarom is het lam vol toren. Wat hebben jullie met mijn kinderen gedaan? Mijn slachtschapen. Wat hebben jullie hen gemarteld en gedood en veracht? En nu weten de mensen van de schrik des Heren. Maar het beweegt hen dan niet meer tot geloof. Want er is geen geloof meer. Geloof is voorbij. Het is nu zien. Nu is het er. De liefde van de Heere Jezus was groot. Hij heeft groot geduld met hen gehad. Hij heeft duizenden jaren lang hen het evangelie voorgehouden. Hij heeft door zijn getuigen geroepen. Zijn getuigen die bezig waren te sterven en nog voor hun vervolgers gebeden hebben. Maar nu is die grote liefde van de Heere voorbij. Nu komt er grote toren. En de wereld nu lacht om het oordeel van God. U leest het ook in de Bijbel. Toen Paulus in Athene sprak over een dag van het oordeel, hebben ze om Paulus gelachen. En wanneer hij het had over een opstanding van het lichaam, vonden ze helemaal belachelijk. En Petrus schrijft over in het laatste der dagen dat de spotters zullen komen. Die vragen: waar blijft de belofte van zijn komst? Alles blijft toch hetzelfde. En wat hebben de mensen destijds om Noach gelachen? En wat hebben die schoonzoons van Lot gezegd toen Lot hen zei: Sodom en Gomorra worden verbrand. Ze hebben hem uitgelachen. En wanneer jij morgen op school bent, of u op het werk, en u komt zo ter sprake, of u spreekt erover wat u gehoord hebt in de kerk, over een oordeel, een dag waarop God de levenden en de doden zal oordelen, dan kijken ze u meewarig aan. En ze draaien hun hoofd om en gaan verder met hun werk. Laat die man maar, denken ze. Maar die dag komt. En het zal een algemene oordeelsdag zijn. Zij die zonder wet geleefd hebben, worden zonder wet geoordeeld. Ze worden geoordeeld uit hun geweten. En zij die de wet gehad hebben en gekend hebben, worden geoordeeld naar Gods wet. Mensen die vele talenten gehad hebben en mensen die maar 1 talent gehad hebben. Mensen die onder het evangelie geweest zijn en zij die niet onder het evangelie geweest zijn. Het zal een algemeen oordeel zijn van doden en levenden, want de doden zullen opstaan uit het graf. En er zullen mensen verschijnen voor de Heere Jezus die maar 1 uur geleefd hebben. Want ze werden gelijk vanuit de wieg begraven. En er zullen mensen zijn die stokoud geworden zijn, die zullen daar ook staan. Rijken en armen zullen daar samen zijn. Vaders en zonen. En het zal een eerlijk oordeel zijn. Want deze rechter heeft ogen als een vlam, vuur. Hij onderzoekt de harten. En een ieder zal verantwoording moeten afleggen van elk ijdel woord dat hij of zij gesproken heeft. Het is een eindoordeel. Hij is de hoogste rechter. Er is geen beroepsinstantie mogelijk. En het oordeel zal zeker komen. Er wordt vaak over gesproken in de Bijbel. Hoe vaak denken u en ik eraan? De profeten spraken erover, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Haggai, Joël, nog meer. En het oordeel is al zo vaak ook afgebeeld. Wat is er gebeurd bij de vloed? Ja, tegenwoordig zeggen ze dat is maar een plaatselijke vloed. Maar daarmee gaan ze tegen het spreken van Gods woord in. Want Gods woord spreekt ons dat de hele wereld bedoven werd. Dat was de verwoesting van heel de wereld. En die mensen die toen om Noah gelachen hebben, lachten toen niet meer. En Sodom en Gomorra, wat zo'n die beide schoonzoons van Lot gedacht hebben. Toen alles rondom hen begon te branden. En zwavel regende van de hemel. Maar gemeente, God houdt al de overtredingen bij. En dan kan een kind van God medelijden hebben met zijn vervolger. Want die vervolger weet niet wat hem straks te wachten staat. God houdt het bij. En God zal straffen. En op die dag zullen allen daar staan voor de Heer. En als u nou zonder de Heer Jezus leeft en eigenlijk zonder liefde tot hem leeft. U gaat wel naar de kerk, maar uw hart is niet recht voor de Heer. Hij woont niet in uw hart. U leeft voor uzelf. En jij leeft voor het genot en voor het plezier en voor jezelf, maar niet voor God. Dan ken je de Heer Jezus niet. En dat weet je ook heel goed. Je hart is gesloten. Als je zo blijft doorleven, dan kom je hier terecht. Dan zullen de duivelen die je tot zonde verleid hebben, die zullen tegen je getuigen. En dan zal zo'n mens staan te midden van zondaren die ook veroordeeld zullen worden. En boven hen zullen ze een God zien vol toren. En rondom hen zullen ze zien een wereld die bezig is verbrand te worden. En onder hen zullen ze de gapende mond zien van de bodemloze put. En ze willen zich dan verstoppen. Ze willen liever verpletterd worden door rotsen en bedolven worden onder bergen. Maar het is onmogelijk. Ik heb hem iets wel eens vaker gezegd. Maar u weet bij 9-11. Toen de Twin Towers ineens stortten daar in New York. Het was een predikant daar vlak na. Die vertelde als de Heer Jezus toen gekomen was. Er waren die mensen die uit die Twin Towers renden. Hadden het gezien. Waren omgekeerd rechtstreeks gelopen. In die neerstortende Twin Towers. De profeet Habakkuk heeft er ook iets van gezien. In 3 vers 16. En dan schrijft hij hoe hij het ermee had. Zijn buik werd beroerd. Zijn lippen beefden. Verrotting kwam in zijn gebeente. Hij werd beroerd. Want gemeente, als de rechtvaardige maar nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloze en de zondaar blijven? De goddelozen proberen te vluchten. Liever bedolven door rotsen en bergen. En nu zijn ze verenigd in het bidden tot de bergen en tot de rotsen. De dag daarvoor dachten ze niet aan te bidden. De dag daarvoor waren ze nog trots en eigenwijs en allemaal plannen gemaakt en conferenties en u noemt het maar op. Ze hadden geen flauw besef wat de volgende dag hen te wachten stond. Net als bij 9-11. Niemand had er een besef van wat er gebeurde. Het was een schok. Dwars door heel Noord-Amerika heen. Mensen zeiden, waar was jij toen de Twin Towers naar beneden kwamen? Sommigen dachten dat er een oorlog ontstaan was. Opeens was het er. Zo zal het ook zijn. Opeens komt de Heere terug. En die mensen daar, die hebben nooit echt oprecht tot de Heere gebeden, met schuldbesef verslagen. Tijdens hun leven hadden ze geen besef van de toren van God. En de een wilde niet bidden en de andere geloofde het niet. En de derde had geen tijd en de vierde wist dat het wel moest, maar was er nooit aan toegekomen. En weer een ander bad wel, maar het was wat afgeraffeld en zijn hart was er niet in. Maar nu in radeloze angst bidden ze wel, maar de bergen horen niet. Die dag komt. Komt, wanneer komt die? Dat weten wij niet. Maar de Heer Jezus heeft wel gezegd. Het zal zijn als de dagen van Noach. Goddeloosheid, wetsverachting, verkoeling van de liefde. En alles gebeurt zonder God. De mensen zullen wel werken. Oh ja, economie draait op volle toeren. En mensen trouwen of ze wonen samen. En dan houden ze mee op, dan zoeken ze een ander. Gaat allemaal maar door. Maar het is allemaal zonder God. En als wij om ons heen zien, dan moeten wij toch vrezen dat wij toch in zulke dagen leven. Weet wat zo erg is? Ik begin eraan gewend te raken. Ik denk niet dat ik deze week nagedacht heb eerlijk over de verschrikking van de abortus. Nee, dat moet ik bekennen. Ik heb wel over andere dingen nagedacht, maar daar niet over. Komt me nu zo in zin? Misschien u ook niet. Omdat we eraan gewend raken. Abortus. De gruwelen. En wat er vertoond wordt op tv. De schunnigste dingen kun je zien. En het geweld. En u noemt het maar op. Alles wat tegen Gods geboden ingaat. Kunnen we allemaal in onze arm, in onze stoel, een armchair, kun je het allemaal zien. Rustig thuis. Het is toch van de zotte, de tijd waarin wij leven. Onze grootouders hadden niet gedroomd, zelfs niet in hun opgekomen, dat zoiets bestond. Laat staan dat ze het zien. Een gay pride. En noem maar op wat het allemaal is. Ik ga het niet eens allemaal opnoemen. U noemt het zelf maar op. De dagen van Noach. De waarheid van Gods woord wordt helaas nu ook in heel wat kerken ontkend. En de mens is God geworden. En de toren van God, daar denkt niemand aan. Maar de dag komt. Die dag komt. Verlangt u naar die dag? Ik denk het niet. En eerlijk gezegd, als ik dat zo zie, verlang ik er ook niet naar. Vreselijk. Maar, als wij in een week van voorbereiding zijn op het heilig avondmaal, dan mogen we onszelf wel onderzoeken. Want wij hebben toch net gezongen op Psalm 73. Het is mijn zaligst lot nabij God te zijn. Wat betekent de dag van de wederkomst? Dat betekent dat Gods kinderen eeuwig bij de Heere zullen zijn. En u zegt het toch, deze is mijn liefste, deze is mijn vriend. Hij is de liefste onder de mensenkinderen. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Wien heb ik nevens u omhoog? Niets is er op aarde waar ik in kan rusten. Heere Jezus, u bent mijn liefste. Zegt u dat? Ik hoop dat u dat zegt. En ik hoop dat u dat van harte zegt. Maar als we dat van harte zeggen, dan behoren wij te verlangen naar zijn komst. Dan behoren we te verlangen naar de komst van deze dag. Want we hebben het hier alleen over de goddelozen. Volgende week hopen we na te denken over de godvrezenden. Waarom Guido de Bres zegt dat wij die dag met zeer groot verlangen verwachten. Ja, deze dag. Want hij is toch uw liefste. Dan wilt u toch nabij hem zijn. Want dan komt hij terug. Dan zien we het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En hij komt met grote heerlijkheid, met zijn engelen. En dan moet het eigenlijk ook zo zijn in u en mijn leven. Dat we toch niet aan het leven hangen hier. Met al onze geliefden, al onze verplichtingen, natuurlijk. En we houden van onze geliefden en kinderen en alles. Maar dan moet het liefste toch voor ons zijn om bij hem te komen. Hoe staat het daarmee? Verlangt u boven alles naar de Heere Jezus? Daar mogen we ook over nadenken in een week van voorbereiding. En dan mag u denken aan de Heere Jezus, dat hij in dit oordeel gestaan heeft. Want toen hij aan het kruis was, toen schudde de aarde en de rotsen scheurden en de zon werd verduisterd. Er kwam een stikdonkere nacht over Golgotha. En toen riep hij het uit, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar stond hij in de plaats van u, die hem hebt leren lief krijgen. Van u, die voor hem wil leven. Wat een wonder. Zo komt de liefde tot Christus. En overgave aan hem. Toewijding aan hem. Hoe wordt u verheerlijkt in mijn leven? En zo wordt u voorbereid. Op het avondmaal. Maar ook op zijn wederkomst. Amen. Wij zingen Psalm 68, het eerste vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, want dat bent u. Barmhartig met deze wereld. De zegeningen dalen van de hemel af. En de vloeken stijgen omhoog. U bent goed, Heere, dat u zaaiing en oogsting geeft. Ook aan hen die niets om u geven en al uw wetten vertreden. Heere, laten wij uw barmhartigheid mogen opmerken, ook in ons eigen leven. En laat dat ons tot hartelijke bekering mogen brengen. Laten we onszelf onderzoeken en beseffen waar het naartoe gaat met deze wereld. En dat wij bij u mogen zijn, dat wij door u beveiligd en beschermd zullen worden. En dat we de tijd dat we hier hebben, dat we in uw dienst zullen staan, wie we ook zullen zijn, wat voor roeping we ook hebben. Heere, verbind ons aan u, leer ons met u te leven, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 3, het vierde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.